Vorige keer hebben we gezien hoe al deze uitspraken die gedaan worden over de mens en het laatste stuk van Genesis 1, dat die weliswaar gedaan worden over de mens in het algemeen, maar dat ze slechts vervuld worden in de Heer Jezus Christus, in de laatste Adam. Al wat gezegd wordt over de eerste Adam blijkt van toepassing gebracht te worden op de laatste Adam. Dat is niet een spitsvondigheid van ons, maar we hebben gezien dat het inderdaad in de Bijbel zelf zo gedaan wordt. Je kunt natuurlijk altijd afvragen of Adam dat ook wist in zijn dagen. Dan denk ik, nou, hij is 930 jaar oud geworden, zo was het. Hè? 930 jaar of zoiets oud geworden. Dus hij zal in die bijna 1000 jaar heus wel wat bijgeleerd hebben, denk ik wel eens. Hè? Maar in ieder geval wordt in het Oude Testament al besproken dat al deze woorden over de heerschappij van de mens over de aarde inderdaad slechts vervuld zouden worden in de laatste Adam, namelijk in de Messias, de Heer Jezus Christus. Dat hebben we vorige keer besproken. Zo komen we dan aan hoofdstuk 2 vers 1. Waar staat: alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboden des hemels en der aarde. Ik kom niet nalaten maar even door te lezen. Want ik heb u dat al eerder verteld. De eerste verdeling van het boek Genesis, die loopt vanaf vers 1 tot en met dit eerste zinnetje in vers 4. Dan moet dus ook niet eindigen met een punt, komma, maar met gewoon een punt. Dit zijn de geboden des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Want daar eindigt wat men ook wel eens noemt het eerste scheppingsverhaal. Dat is een wat rare uitdrukking, maar als je weet wat men ermee bedoelt, geeft het verder niks. Het is inderdaad het eerste stuk van de tekst van de Bijbel. En we hebben gezien dan dat tot en met hoofdstuk 1, vers 31 uiteraard, gesproken wordt over de schepping van de wereld in het algemeen. Daarna wordt het werk van de zes dagen besproken, wat zoals we gezien hebben nauwelijks scheppingswerk genoemd kan worden, hoewel er het een en ander geschapen werd. Maar goed, het werk van zes dagen wordt dan besproken tot en met vers 31 van hoofdstuk 1. En dan om een of andere reden heeft men daar een nieuw hoofdstuk laten beginnen. Daar hoeven wij ons dus helemaal ook niets van aan te trekken, maar het is wel gebeurd. En dat betekent dat in hoofdstuk 2 vers 1... vanaf hoofdstuk 2 vers 1 gesproken wordt over de zevende dag. Daar wordt natuurlijk weinig over gezegd. En dat is wel een duidelijke reden voor. Die duidelijke reden is dat God inderdaad gerust heeft van het werk dat hij gemaakt had, staat er. En dat wordt dan nog gauw even verteld. Dat is eigenlijk het slot van het eerste gedeelte dus van Genesis. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Al hun menigte betekent dat, want het woord heer betekent dat het veel is, een menigte. En dat betekent ook dat deze dingen dus volbracht werden in deze zes dagen. Let wel hoe opmerkelijk het is dat er niet staat: alzo werden geschapen de hemel en de aarde en al hun heer. Ik heb dat eerder al uitgelegd. Het gaat hier ook niet om scheppingswerk zozeer. Het gaat hier om wat wij dan maar noemen herschepping of restitutie, herstelling van een wereld die oorspronkelijk geschapen was in Genesis 1 vers 1, die om een of andere reden daarna woest en ledig geworden is en duisternis enzovoorts volgens Genesis 1 vers 2... en die daarna in deze zes dagen hersteld wordt tot wat die ook nu vandaag aan de dag eigenlijk nog is. Dus het werk van de zes dagen, wat dan ook niet scheppingswerk genoemd wordt, want er staat nergens, maar het wordt genoemd het maken van hemel en aarde, of het volbrengen van hemel en aarde en al hun menigte. En het woord scheppen wordt ook uitdrukkelijk vermeden. Overigens staat er wel ergens dat God in deze zeven dagen hemel en aarde gemaakt heeft, maar dat hij ze geschapen heeft, staat nergens. Maar dat heb ik allemaal alles genoemd. Dus alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer, waarbij we voor hemel en aarde natuurlijk ook kunnen lezen gewoon de wereld of de schepping. Wat gewoon de wereld heet, in het Grieks van het Nieuwe Testament heet dat de kosmos. Die wereld namelijk bestaat uit hemel en aarde. Meer is er niet. Want er zijn wel meer dingen, maar die horen niet tot hemel en aarde of die horen niet tot de schepping. Die vallen daar of binnen of buiten of boven of onder, of hoe het maar heten mag. Maar ook dat hebben we al besproken. Dus al zo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Wat is er dan precies volbracht? Nou, dat wat hier al zo in de voorgaande versen dus beschreven staat. Op deze wijze is dat allemaal gebeurd. Het was een herstel van een gevallen wereld. En de hele hemel en aarde en hun menigte werden dus zo volbracht. In deze 6 dagen overigens. Want de 7e dag wordt er gemakshalve dikwijls bijgerekend, ook in de Bijbel. Maar op de 7e dag gebeurde niks. Er staat: en als God op de 7e dag volbracht had al zijn werk. Want het begint wel met als nu, vers 2 van Genesis 2. Maar dat weten we langzamerhand al. Want dat is net zoiets als in Genesis 1, vers 2, waar staat: de aarde nu was woest en ledig, maar het heeft niks met nu te maken. Dat nu, dat moet doorgaan voor de vertaling van het woordje en. En we zetten dat dus maar gewoon weer terug. En er staat er: en als God op de 7e dag volbracht had al zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Dus nadat al deze dingen gebeurd waren, brak de 7e dag aan en op de 7e dag heeft God gerust. Wij denken abusievelijk wel eens dat dat betekent dat hij uitrustte. Dat hij nou moe was geworden en dat hij nu toch nodig aan zijn ontspanning toe was. Waarna wij hebben uitgevonden dat het nuttig is voor een mens om slechts 6 dagen te werken om dan vervolgens de 7e dag uit te rusten. Dat doet hij dus niet, hè, nooit. Nee, hij doet er niets voor zichzelf. Bovendien, het verhaal gaat tegenwoordig niet meer op sinds we de 5-daagse werk hebben geregeld, met behulp natuurlijk van het Christelijk Vakverbond en al deze dingen meer. Ik bedoel maar, vroeger was dat nog een norm, men 6 dagen arbeiden, de 7e dag rusten. Dat hoor je niet zo hard meer noemen. In de eerste plaats omdat de 7e dag sowieso niet gerust werd. En in de tweede plaats omdat we nu nog maar 5 dagen werken en bepaald niet fanatiek, meestal. Er zijn natuurlijk elke uitzonderingen, maar daar gaat het nou niet over. We hebben dat dus aardig door elkaar gegooid. Maar de gedachte is dan ook niet dat men als men zoveel dagen gewerkt heeft, dat men dan nodig aan zijn ontspanning toe is. Als zou dat een verplichting zijn, of bovendien als zou dat noodzakelijk zijn voor de mens, want het is helemaal niet zo. Maar wat hier, er staat trouwens ook nergens in de Bijbel, maar wat hier geleerd wordt, is dat God gewoon op de 7e dag ophield te werken. Want dat is wat het woordje rusten betekent. Het betekent dat men ophoudt met werken. Men kan het wel vertalen met rusten, en dat is natuurlijk wel goed. Maar het gaat niet om de beschrijving van wat God dan deed op die dag, namelijk rusten. Zo van 1 dag rust en daarna begon hij weer overnieuw, want dat lezen we ook nergens immers. Nee, het betekent gewoon dat het werk voltooid was, om de 7e dag hield hij op. Voor daarvoorheen ging hij op elke dag weer verder. Een nieuwe dag en dan deed hij weer wat. En dat zouden we nu ook verwachten, want vers 31 van hoofdstuk 1 eindigt met: en het was avond geweest en het was morgen geweest, de 6e dag. En toen zouden we verwachten dat er nu zou staan: en God zeide, want zo ging het toch steeds verder in hoofdstuk 1. Dan spreekt God weer enzovoorts. Maar in plaats daarvan staat er: al zo zijn volbracht. En dus God zei niks meer, God hield op. Nou, dat is de betekenis. En uit het verband blijkt ook dat dat de betekenis is. Want wij verwachten dat hij wat zou doen, omdat het nou eenmaal gebruikelijk was. Maar in plaats daarvan staat er: God deed het niet, God rustte. Hij hield op met dit herstellingswerk. Of met het werk in het algemeen. Dat is de gedachte. Zodat het niet gaat om de beschrijving van de 7e dag als zodanig. Maar het gaat erom dat er op de 7e dag verder gewoon niks gebeurt. Niets wat verband houdt trouwens met de voorgaande dagen. Dus God heeft op de 7e dag opgehouden te werken. Hij had namelijk volbracht al zijn werk en toen hield hij op. Ik zou willen zeggen, als je echt klaar bent met het werk, dan zou ik er maar mee ophouden. Dat is een Bijbelse gedachte. Als alles gedaan is wat er gedaan moet worden, of moest worden, dan hou je gewoon op. Heel eenvoudige zaak. Men doet het werk opdat het klaar zou komen en dan houdt men ermee op. Het is al bijna 2000 jaar geleden dat iemand zei: het is volbracht. En sindsdien hebben wij opgehouden te werken. Want dat is de Bijbelse gedachte. Dan hebben we het niet over het werken voor het dagelijks brood, want dat is een werk wat wel degelijk gebeuren moet tot onderhoud van deze oude schepping, deze oude wereld. Dat is inderdaad waar. Maar waar het gaat om onze relatie tot God, is het inderdaad zo dat het werk inmiddels gedaan is. En dat wij dus rusten in het volbrachte werk. Dat is wat hier uitgebeeld wordt, uiteraard. Het belang van deze woorden is ook niet dat wij verplicht een vrije dag zouden nemen op zaterdag. Nou ja, men is de tel kwijtgeraakt op zondag dan vooruit. Maar dat is de strekking uiteraard niet. Maar de strekking is gewoon dat men ophoudt met werken als het werk inderdaad voltooid is. Het was volbracht. Zie? Al wat er gedaan moest worden, was hier gedaan, of wat hield op. En later doet zich die situatie voor dat al wat gedaan moest worden inderdaad gebeurd is en dan houdt het werk op. En in principe geldt dat voor de zevende dag. Maar misschien komen we er nog vandaag aan toe om even te spreken over de vijfde dag, want daar is het ook op van toepassing gebracht. En bij nader inzien maakt het trouwens helemaal niet uit op welke dag het is. Want dat staat ook nog ergens. En misschien kom ik daar ook nog op. Maar laten we eerst dan spreken over deze zevende dag. God heeft op deze zevende dag volbracht, als hij werkte, hij had het volbracht en dus heeft hij gerust op de zevende dag. Het werk had hij gemaakt, het was voltooid, het was klaar en dus hield hij er verder mee op. Hij heeft gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had en dat staat er steeds. Hè? Dat wordt verscheidene malen herhaald. Dat kan met geen mogelijkheid misverstaan worden. Namelijk vers 3 ook weer, God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, apart gezet betekent dat. Hij heeft zijn handen ook niet vuil gemaakt, want heiligen wil zeggen reinigen of rein houden. En als er staat, heeft die dag geheiligd, betekent dat natuurlijk dat hij dus die dag niet zijn handen heeft vuil gemaakt aan enig werk. Dat is de gedachte. Dus de normale betekenis van het woord heiligen overigens. Dus hij heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. We vinden daarin meteen een vooruitwijzing naar de latere instelling van de Sabbat. En dat is weer zo'n eigenaardig verschijnsel. Want kijk, als u even met me meeleest, dan staat God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd. En dan denkt u misschien, nou gaat het om deze dag, de zevende dag uit deze reeks. Maar dat is niet het geval. Want dat was het geval in vers 2. In vers 2 was het de zevende dag sinds die eerste dag waarop dat licht weer verscheen. In vers 3 van hoofdstuk 1. Die dagen tellen gewoon door. En de zesde dag de mens. En dan de zevende dag heeft hij gerust. Enzovoort. Dat wordt in vers 2 beschreven. Maar vers 3 geeft daar een praktische consequentie van. En zegt, en God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd. Vers 2 zegt, op die dag heeft hij gerust. Maar vers 3 zegt dat God daarna de zevende dag, elke zevende dag dus, heeft gezegend en die geheiligd. Waarom? Wel, omdat hij op dezelfde, ooit een keer op een zevende dag, gerust heeft van al zijn werk. Het welk God geschapen had om te volmaken. En als het niet zo is, dan staat in vers 2 en vers 3 hetzelfde. En dat is niet het geval. Vers 2 spreekt over die bewuste zevende dag. En vers 3 spreekt over de herhaling van elke zevende dag, namelijk het spreekt over de Sabbat. Daar moet ik meteen wat bij zeggen, want het blijkt later dat de instelling van de viering van de Sabbat, van de zevende dag dus, toch een instelling is die behoort bij de wet. We hebben geen enkele reden om aan te nemen, tenminste we hebben geen duidelijk Bijbels bewijs, ervoor om aan te nemen dat iemand als Abraham of Noach of wat zullen we zeggen, Henoch, dat die de Sabbat gehouden hebben. Dat vinden we helemaal niet, er wordt met geen woord over gesproken. Die Sabbat wordt pas weer genoemd bij de uittocht uit Egypte. Want dat is het begin van de bedeling van de wet, dan zijn we toch zo'n, even snel rekenen, zo'n pakweg bijna zo'n 2500 jaar, zo'n 2500 jaar later. En in die tussentijd werd nooit over de Sabbat gesproken, over wet ook niet trouwens, maar in die tussentijd werd niet over de Sabbat gesproken, nergens. Zodat het wat moeilijk is om te veronderstellen dat die Sabbat dus een instelling is sinds Genesis 1 of 2 dan. Hè? Sinds die eerste keer dat het de zevende dag was. Want we vinden dat niet terug. En ik zeg dit omdat er inderdaad zijn die dit wel degelijk leren. En die zeggen, kijk, de Sabbat is een instelling vanaf de schepping. En nou, wij kunnen natuurlijk niet ontkennen dat misschien dat men inderdaad die dagen zo doorgeteld heeft. Hè? Men heeft tot 7 geteld en is toen weer overnieuw begonnen. Dat heeft men 2.500 jaar ongeveer dan gedaan. Tot aan de uittocht uit Egypte bij de komst van de wet. En toen heeft men de eerstvolgende 7e dag vervolgens tot Sabbat verklaard. En de Sabbatswetgeving daarop van toepassing gebracht. Zoals het in het Jodendom nog steeds het geval is. Dat zou wel kunnen, maar dat staat dus niet in de Bijbel. Daar gaat het maar om. Nee, er wordt pas over de Sabbat weer gesproken voor het eerst, voor zover ik mij herinner, in Exodus 16. En dat is dus een heel eind verder. Dat is dus na de uittocht uit Egypte. En hier in Genesis 2, vers 2 en 3, wordt gesproken over de Sabbat. En ik moet zeggen, daar in vers 3 wordt inderdaad verwezen naar de instelling van de Sabbat. Dat is waar. Maar nou gaan we even terug, hè. Want wat hebben we ooit in het verleden hier besproken? Dat is dus een paar maanden geleden. Dan hebben we besproken dat het boek Genesis geschreven werd door degene die netjes hun handtekening, in het algemeen althans, onder de verschillende schriftgedeelten gezet hebben. En we hebben dat ook gedemonstreerd, dat dat inderdaad zo is. En dat de diverse schrijvers gewoon gezegd hebben, wel, dit was de geschiedenis van Noach. Enzovoorts, handtekening eronder klaar, waarna de zonen dan weer verder schrijven enzovoort en weer ondertekenen enzovoorts enzovoorts. En hier in hoofdstuk 2 vers 4, eerste zinnetje, hebben we de ondertekening van het eerste deel van Genesis. We hebben daarbij duidelijk kunnen vaststellen dat het zo is, maar we hebben aan de andere kant duidelijk vastgesteld dat in die diverse schriftgedeelten soms dingen staan die er eigenlijk helemaal niet kunnen staan. Om de eenvoudige reden dat die dingen toen nog niet bestonden. Nee, als voor Abraham, hè, voor de verwoesting van Sodom en Gomorra, al gesproken wordt over de Zoutzee, en dat gebeurt, ik heb het u laten zien, dan betekent dat dus, ik kan niet anders, dan betekent dat dat die opmerking daartussen inderdaad er later tussen gezet is. Ik zei niet dat men de schrift vervalst heeft, ik zeg alleen dat die opmerking er later tussen geplaatst is. En dat die tussengeplaatste opmerking uiteraard even geïnspireerd is als het oorspronkelijke deel van de schriften. Dat maakt er verder niks uit. Want wanneer het geschreven is, is niet bepalend voor of die schrift geïnspireerd wordt van God of zo niet. Dat wordt daardoor niet bepaald, het wordt niet bepaald door de datum. Als dat zo was, dan zouden we wel eens een keer een datum bij mogen staan bij al die schriftgedeelten. Dat gebeurt meestal niet. Meestal moeten we er maar naar raden. Maar dat doet er ook verder niet toe. Maar het gaat om het verschijnsel, ik heb u dat voorgehouden, dat Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium gerekend worden tot de wet en daarmee toegeschreven worden aan Mozes, omdat de wet nou eenmaal de wet van Mozes is, ook volgens de schrift zelf, maar dat nergens in de Bijbel staat dat Mozes ook inderdaad Genesis geschreven heeft, want dat staat nergens. Tegendeel, wij hebben gezien dat er staat wie het wel geschreven heeft. Dat neemt echter niet weg dat in Genesis zelf wel degelijk het een en ander erbij staat en ertussen staat, wat kennelijk van latere datum is. Dat kan gewoon niet anders. Daar kun je wel moeilijk over doen. Dat kan je vooral als je niet weet wat het dan is. Maar we hebben gezien dat soort dingen. Ik heb niet alles aangehaald natuurlijk, maar ik heb er talloze voorbeelden toch van gegeven. Dat betekent dus dat we kunnen verwachten dat ook hier, zelfs in het eerste deel van Genesis, er iets tussengekomen is, wat van latere datum is, maar wat in dit verband er alsnog tussen gezet wordt. Zie? Ja, zo moeilijk is het niet. Alleen het punt is, ik kan het nou niet meer uitgebreid gaan staan te vertellen, want dat heb ik een paar maanden geleden gedaan, hoe dat zit, hè. Maar het komt er gewoon op neer dat deze uitspraak in Genesis 2 vers 3 een uitspraak is die vanaf dit moment en vanaf die eerste 7e dag vooruitgrijpt op de instelling van de Sabbat die overigens pas 2.500 jaar later zou plaatsvinden. En of men in die tussentijd nou al of niet die dagen netjes doorgeteld heeft, wel, dat maakt daarbij verder niks uit. Maar dat de Sabbat een instelling is pas bij de uittocht uit Egypte en onder de bedeling van de wet, dat leidt heus geen enkele twijfel. De enige twijfel die gezaaid wordt, is dit vers. Maar ik zeg u al, dat zegt niks. Want zelfs als het er niet later tussen gezet is, dan nog blijft het zijn betekenis houden, namelijk dat het vooruitwijst op iets wat pas later zou komen. Zie, ook als het er dus niet later tussen gezet is, zoals ik veronderstel. Dat maakt geen enkel verschil. Het wijst vooruit op de instelling van de Sabbat pas jaren later. Zie? En dus vinden we hier niet de instelling van de Sabbat. Bovendien, er staat hier toch niet dat men de Sabbat moet houden. En er staat toch niet wat dan de voorschriften zijn voor het houden van de Sabbat. Die vinden we later wel, maar dat is bij de uittocht uit Egypte. Dat is echt 2500 jaar later. En er is meer dan de helft van de hele Oud-Testamentische geschiedenis al voorbij. Ja, als we in Exodus aankomen, jazeker. En het leidt geen twijfel dat we inderdaad zien dat bij de uittocht uit Egypte en vanaf Exodus, zal ik dan maar zeggen, ook inderdaad deze oude overgeleverde geschriften uit Genesis inderdaad hier en daar van de nodige kanttekeningen en van commentaren zijn voorzien. Dat is duidelijk aantoonbaar. Dat maakt het verder niks uit. Het blijft even zo goed het geïnspireerde woord van God, want ik ben van mening dat het hoogstwaarschijnlijk door Mozes gedaan is, want aan hem wordt de Genesis dan vervolgens ook toegeschreven. Maar hoe dat ook zij, het maakt ook niks uit, want deze uitspraak is niet de instelling van de Sabbat, maar het vers zelf verwijst naar de instelling van de Sabbat. En er staat niet bij wanneer het dan gebeurde, en we weten wanneer het gebeurde, bij de uittocht uit Egypte en niet eerder. En we vinden ook nergens verder iets over de Sabbat vermeld. Maar deze vermelding hier in Genesis 2 vers 3 staat er natuurlijk niet voor niks. Want wat voor zin heeft het om te zeggen dat iemand ophield met werken? Dat zouden we toch wel geweten hebben. Toch? Ja, dat werk geen voortgang meer vond. Dat is duidelijk. Waarom wordt het dan speciaal vermeld? En nog wel in verband met die zevende dag. Terwijl op de zevende dag dus helemaal niks gebeurt. Waarom wordt het speciaal vermeld? Vanwege de betekenis uiteraard van de zevende dag. Ja, dat is het hele verhaal. En als het nog te moeilijk is, dan ga ik weer een stap terug. En dat was mijn 14 dagen terug dan. Hè? Want toen hebben we het gehad over deze uitspraken over Adam. Die inderdaad weliswaar hier in Genesis staan. Maar die van toepassing bleken te zijn. Niet op Adam, maar op de laatste Adam. Op Christus, dat wil zeggen. Ze bleken van toepassing te zijn op omstandigheden die minstens 4000 jaar later, maar feitelijk zelfs 6000 jaar later, pas van toepassing zouden zijn. Op de komst van Christus, beter nog, de wederkomst van Christus zelfs. Wanneer deze dingen, omtrent de mens die heerst over de aarde, ook inderdaad gerealiseerd en geopenbaard zullen worden. Nou, mag dat dan alsjeblieft ook zo zijn met de zevende dag. Bovendien, en ook dat hebben we gezien, de voorgaande 6 dagen hebben net zo goed een profetische betekenis. Want ja, wat maakt het ons nou uit hoe God dat precies gedaan heeft? Bovendien, hoe hij het precies gedaan heeft, staat er toch niet bij. En in welke volgorde hij het gedaan heeft, maakt ons ook niet uit. Maar hij heeft wel de moeite genomen om het ons te vertellen. En dat houdt dan uiteraard in dat dat gebeurd is in deze volgorde. Dat ik zo vertelde. Omdat daar ook een diepere geestelijke, of voor mij profetische, betekenis in zit. Nou, daar hebben we het over gehad, dus dat hoef ik ook verder niet meer toe te lichten. Maar dat geldt niet alleen voor de 6, maar dat geldt net zo goed voor de 7 dagen. Waaruit wij dan in de eerste plaats de conclusie zouden moeten trekken dat deze zevende dag van rust, een beeld is van de zevende bedeling. En dat is niks anders dan het geopenbaarde koninkrijk van Adam. Nou, de zoon van Adam natuurlijk, maar dat begrijpt u toch wel. Want zo is het nou eenmaal. Als inderdaad de Heer Jezus Christus over deze aarde zal heersen, deze aarde zal onderwerpen en daarover zal heersen, dan is dat de vervulling van de uitspraken die hier in verband met Adam gedaan zijn. Dat is de zoon des mensen, de zoon van Adam dus, die deze dingen zal vervullen. En wat gebeurt er dan als hij dat doet? Wel, dan begint inderdaad het Messiaanse Rijk, dat is inderdaad de zevende bedeling. En die wordt weergegeven, typologisch althans, door deze zevende dag. Dan wordt er gerust. Er hoeft er niks meer gedaan te worden, want al wat er gedaan werd, werd gedaan opdat dat koninkrijk tot stand zou komen. En als het één keer tot stand gekomen is, dan is men de rust ingegaan. De Bijbel zegt het ook zo. Het wordt op meerdere plaatsen herhaald, maar ook daar kom ik nog wel even op terug. Het gaat er dus om dat in de eerste plaats deze zevende dag een beeld is van de zevende bedeling. En zoals in de zesde bedeling de zoon des mensen op aarde verschijnt, de Heer Jezus Christus dus, om zijn koninkrijk op te richten, zo verschijnt hier in de zesde dag Adam, de mens zelf, op de aarde. En er wordt gezegd dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Zodat de komst van Christus in de zesde bedeling de vervulling is van de profetische betekenis van de zesde dag in Genesis 1. En datzelfde geldt dan ook voor de zevende dag in Genesis 1. Want die dag van rust is dan een beeld van wat daarop volgt. Hier in Genesis verschijnt de mens en dan komt de rust. En in de bedelingen, de heilsgeschiedenis zal ik maar zeggen, verschijnt de zoon des mensen en dan komt de rust. En die rust is gewoon de rust van het, wat we dan noemen, duizendjarig rijk. Zie? En nou even terug naar al die zevende dagen die er altijd geweest zijn. Elke zevende dag en dus elke Sabbat, sinds deze eerste Sabbat, heeft dezelfde betekenis. Is namelijk een uitbeelding van het komende koninkrijk van de zoon des mensen. Kortom, elke Sabbat is een type van wat we dan maar noemen duizendjarig rijk. Waarin niet meer gewerkt wordt om de zaligheid te verwerven of wat ook. Maar waarin men de rust is ingegaan, waar die strijd voorbij is enzovoort. Want om dat koninkrijk ging het vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Als dat bereikt is, dan is de rust bereikt. Dat is de gedachte die de schrift zelf daaraan koppelt. Dus daar moet ik het ook maar op houden. Bovendien, laten we nog even lezen wat er staat in Genesis 2. Er staat dat hij gerust heeft, in vers 2, van al zijn werk dat hij gemaakt had. En in vers 3 wordt het min of meer herhaald, maar nou in verband met al die andere sabbatten die nog zouden volgen. Als er staat, en God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dat wil zeggen, in die zes dagen heeft God werk gedaan om te volmaken, om te voltooien dus eigenlijk. Want dat is de betekenis kennelijk van het woord maken. Het wordt hier uitgelegd als volmaken. Dat wil zeggen maken of doen, iets doen, opdat het voltooid zou worden en totdat het klaar is. Nou, dat staat hier. God heeft het werk gedaan om te volmaken, om het te voltooien. En toen het voltooid was, toen was het de zevende dag geworden. En voortaan wordt op elke zevende dag dat voltooide werk van God herdacht. Ja, dat wil zeggen, er wordt teruggedacht aan het werk van deze zeven dagen uit Genesis. Maar tegelijkertijd, en daar gaat het om, wordt vanuit Genesis vooruitgezien naar de uiteindelijke zevende dag. En nou bedoel ik natuurlijk de zevende bedeling. Het geopenbaarde koninkrijk van de zoon van Adam hier op aarde. En dat is dus ook de betekenis van de Sabbat. En een van de dingen die u daarbij heel goed voor ogen moet staan, is dat koninkrijk van de zoon des mensen in die zevende dag inderdaad plaatsvindt op deze oude aarde. Dat wil zeggen, het is een koninkrijk in deze oude schepping. Het is van belang om dat te zien, omdat de meningen daaromtrent sterk uiteenlopen. Maar het gaat erom dat de wederkomst van Christus in de toekomst niet plaatsvindt op de jongste dag. Dat is niet de jongste of de laatste dag. Integendeel, als dat zo zou zijn, dan zou het betekenen dat deze beloften en opdrachten aan Adam nooit vervuld zouden worden. Omdat dan deze aarde, waaruit Adam zelf genomen werd, nooit aan de mens zal onderworpen zijn. Omdat als Christus dat zou doen op de jongste dag, dan is hij precies een dag te laat. Dus, hè? Ja, minstens een dag te laat. Want dan hoeft het niet meer. Dan verdwijnt die oude aarde, dan valt er niks meer te onderwerpen. Dus het is voorbij. En dan zijn deze woorden uit Genesis 1 nooit vervuld. Dus het belangrijkste argument van waarom wij geloven dat de Heer inderdaad over deze oude aarde zal regeren, vinden wij dus inderdaad in Genesis 1. Het wordt daarna natuurlijk talloze malen bevestigd in de rest van de Bijbel. Maar in Genesis 1 begint dat al. Dat betekent dan ook dat die zevende dag weliswaar de laatste is, maar het is de laatste uit de reeks van zeven. Het hoort nog bij deze reeks. Het ligt er niet van voorbij. Kijk, wat er na de jongste dag komt, is een nieuwe schepping. En die wordt uitgebeeld niet door de zevende dag, maar door de achtste dag. Dat is een nieuw begin. Dan begint het tellen van voren af aan. Want de achtste is eigenlijk weer de eerste. Een muzikant hoef ik dat niet uit te leggen. Want die weet dat. De octaaf is dat, de achtste. Dat is gewoon weer de eerste. Je kunt het nog anders onthouden ook, dat is ook leuk. Want je kunt het zeggen, als de 12 voorbij zijn, komt de 13e, maar de 13e is ook de eerste van een nieuwe. Ja, is waar. De achtste toon in onze toonladder is inderdaad weer de verdubbeling van de grondtoon. Dus het is weer de eerste eigenlijk, maar dan op een hoger niveau. En als je alle halve noten rekent, dan geldt hetzelfde verhaal voor de dertiende. Dan is het de dertiende. Als je alle zwarte toetsen meeneemt. U gaat het maar eens uitzoeken in de pauze op de piano. Hier, hè? Maar wel zachtjes alstublieft. En goed. Dus de achtste is inderdaad het begin van een nieuwe reeks. Maar de zevende is dat niet. De zevende is juist de voltooiing van de oude. En nou we het toch over onze toonladder hebben. Een muzikant weet ook dat die zevende leidt tot de achtste. Die zevende lost op na de achtste toe. Je kunt wel een zevende hebben. Een septiem. Maar met een septiem, een zevende is altijd wat mis. Of we verlagen hem. Want we denken, nou gaan we te ver, we moeten nodig weer terug. Dat dreigt verkeerd af te lopen, dus verlagen we hem. En dan wordt het een dominant septiemakkoord, broeder de Haas, zo. Nou, of we laten hem staan, maar dan moeten we na verloop van niet al te lange tijd toch naar het octaaf, een halve noot hoger, want dan komt hij tot rust. Dan is het voorbij en dan is het einddoel bereikt. Zodat de zevende per definitie leidt naar een achtste. Of niet, of je haalt hem terug, dan ga je terug naar de zesde uiteraard. De mens heeft die neiging, hè, om van de zevende terug te gaan naar de zesde, om hem te verlagen. Om de eenvoudige reden dat hij zelf die zes is en die trekt alle dingen naar zichzelf toe. Dan krijg je sextakkoord, dat is ook interessant, maar goed, daar hebben we het nou niet over. Ik hoef geen harmonie leer te geven vanavond, hè. Nou, het is wel zo. Ik weet niet of het wat zegt, maar het is wel zo, hoor. Dat is puur harmonie leer, maar we hebben het over de Bijbel. Nou, laat maar zitten wat is. Kijk, de zevende hoort dus bij de eerste reeks. Is de voltooiing van de eerste reeks. Het is de laatste en hij lost op naar boven toe, als het goed is, naar de achtste toe. En zo is het met de Sabbat, want die gaat vanzelf over in de eerste dag der week. En dat is de eerste dag van de nieuwe week uiteraard. Laat na de Sabbat, 's morgens vroeg, de eerste dag der week, toen het licht werd enzovoorts. Weet je wel. Maar de zeven hoort uitdrukkelijk bij de oude reeks. Nou, het punt is nu dat wij onder de wet en dus onder de eerste beginselen der wereld, want zo heet de wet onder andere in Colossense bijvoorbeeld, dat onder de wet en onder de eerste beginselen der wereld houdt men de Sabbat, want dat is een van de instellingen. Dat is een van die beginselen der wereld. Men viert de Sabbat. Let wel, dat is de zevende dag van de week en ik heb uw agenda niet gezien. Maar de kans is vrij groot dat uw agenda niet deugt. Ik weiger ook om zo'n ding in mijn zak te steken. Want de kans is groot dat daar de week begint met een maandag. En eindigt met een zaterdag en een zondag die ze bij elkaar gooien op één vakje. Want u wordt geacht dan niet te werken. Terwijl mijn werk juist op die dagen zit, zodat ik er ook nooit wat op kan invullen. He, ik heb veel te weinig ruimte dan. He. Maar dat is weer terzijde. Maar zo is het niet. Zondag is de eerste dag der week. En de Sabbat is de zevende dag. Als u dus over de Sabbat hebt, moet u zich realiseren dat u het hebt over de zevende dag der week. Feitelijk dus ongeveer de zaterdag. Ongeveer, want daar hebben we het nog wel even over. Klopt niet helemaal. Maar het is de zaterdag. Wij, christenen, wij vieren niet de Sabbat. Dat doet Israël wel, het Jodendom wel. De reden die daarvoor is, is niet zo'n beste. Want de reden daarvoor is dat zij proberen, op een of andere wijze althans, proberen om onder de wet te leven. Dat is een tragisch misverstand, want God zelf heeft de wet bijna 2000 jaar geleden vervuld. Want de wet werd vervuld gewoon door de dood van de testamentmaker. Dat wil zeggen door de dood van de man. In Romeinen 7 staat het zo, want de wet wordt beschouwd als de huwelijkse voorwaarde, de huwelijksovereenkomst tussen de Heer en Israël. En het huwelijk duurt totdat de man sterft, zegt de schrift. En dat betekent dus inderdaad dat de vrouw, dat is dan Israël, vrij is van de wet des mans. Dat betekent dus dat de wet vervuld is, gewoon puur, enkel en alleen op grond van de dood van de Heer Jezus. Dat was het einde der wet. En zo staat het ook. Het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging van de ieder die gelooft. Of in een andere plaats, zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest. Daar leg ik altijd verschrikkelijk grote nadruk op, maar men leest dat nooit goed. Men zegt, de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Kun je veel horen hoor. Nee, er staat, de wet is onze tuchtmeester geweest. Onze, dat gaat nog over de Joden ook nog, hè? Alleen maar over de Joden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Omdat wij vervolgens uiteraard door geloof, uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dat is Galaten 3. Nou, hoe dat ook zij, het Jodendom heeft dat uiteraard gemist. Om de eenvoudige reden dat men niet erkent dat Jezus van Nazareth inderdaad die Heer was, die Messias was. En dus gelooft men ook niet dat het oude verbond vervuld is. Men probeert er dus alsnog onder te leven en men houdt dus de Sabbat. Dat is een goed recht overigens, naar de mens geredeneerd, maar het is in de eerste plaats onbijbels. Maar het ligt voor de hand, want onder de wet viert men de Sabbat. Waarom? Wel, omdat alles wat met deze wereld en de eerste beginselen van de wereld en dus met wet te maken heeft, uitziet naar de vervulling daarvan, de voltooiing daarvan, het hoogtepunt daarvan, namelijk in het Messiaanse Rijk. Begrijp je me goed? In de 1000 jaren leeft men niet onder de wet, dat bedoelde ik niet, want het gaat er juist om dat 6 dagen waren om te werken, en de wet der werken kan ook nooit verder volgehouden worden dan 6 dagen, maximaal, het moet niet, maar het kan ook niet verder dan 6, want wie in de 7e niet rust. En ik gooi de hele Bijbel in één keer door elkaar zo, hè? Alles met elkaar. Als men in de 7e niet rust, wat gebeurt er dan? Dan word je gedood, ja. Zo is het, ja. Ik krijg een nieuwe stropdas, dacht je, maar dat was het niet. Nee. Nee, we strikken hebben we het niet, hè. Nee, maar de gedachte is, want het leert de wet, dat wie de Sabbat werkt, wordt gedood. Het punt is, de wet zegt 6 dagen zult gij arbeiden, maar dat betekent niet 6 dagen moet gij arbeiden, want dat is helemaal niet verplicht hoor. Gelukkig maar, want dan zitten we meteen in de boot met onze 5-daagse werkweek. Maar in ieder geval, dat is niet verplicht. Maar er staat een vaststelling van het feit, men zou het 6 dagen doen. Maar op de 7e dag moet men rusten. Als men dan nog werkt, dan wordt men gedood, dan verliest men het leven. En zo is met Israël ook, tot in de 6e dag aan toe, tot in de 6e bedeling aan toe, leeft men onder de wet. Dat hoeft niet, was ook helemaal niet nodig geweest, maar al veel eerder daarvan verlost kunnen worden. Maar goed, maar men heeft het niet gedaan, maar als men onder de 7e nog wet verkiest, dan wordt men gedood. Want dan is juist de wet vervuld. Voltooid, heeft zijn hoogtepunt bereikt en het wordt uitbundig gevierd op de Sabbat, want het is een feest. En hetzelfde geldt dus voor de 7e bedeling, het Messiaanse Rijk. Dat is inderdaad het feest van de voltooiing, de vervulling van deze oude schepping. Maar het hoort dus bij een oude schepping. En vandaar de 7e dag. En pas als de 7e dag voorbij is, dan komt de nieuwe schepping. Nou, de zogenaamde jongste dag. Want dan komt de nieuwe schepping en dat is dan, dan volgt min of meer de 8e dag, de eerste van de nieuwe schepping. Dus, wanneer het gaat om de beginselen van deze wereld, van de aarde, van de zienlijke wereld, dan viert men inderdaad de Sabbat, terecht. Maar wij christenen, wij vieren niet de Sabbat, maar wij vieren de eerste dag der week. Boze tongen beweren dat we dat doen omdat we, doordat we een heidense gewoonte hebben overgenomen en ons aangepast hebben aan de Romeinse wereld in de dagen van keizer Constantijn. Nou, dat kunt u dus rustig vergeten, dat is alleen maar laster. Dat is laster die wordt rondverteld door mensen die vinden dat wij de Sabbat zouden moeten houden. En die doen dat aan de ene kant door te zeggen dat hier in Genesis 2 vers 3 de Sabbat wordt ingesteld, wat niet waar is. We vinden verwijzing naar de instelling van de Sabbat, maar het is niet de instelling van de Sabbat. En omdat het zo'n zwak argument is, probeert men aan de andere kant te beweren dat wij dat de viering van de zondag, zal ik maar zeggen, de eerste dag der week, dat een heidense gewoonte zou zijn die we hebben overgenomen, zodat we dat natuurlijk meteen maar weer op moeten geven. Eigenlijk betekent het dan dat, ook al hebben we niks te doen, we dienen toch dan maar hard aan het werk te gaan op zondag, want anders houden we een heidense gewoonte op na. Het is een heidense gewoonte om niet te werken, denk ik wel eens, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar niet alleen op zondag natuurlijk. Hè? Maar goed, het punt is namelijk dat wij de zondag gedenken om de eenvoudige reden, juist dat die eerste dag der week staat voor het begin van een nieuwe schepping. En wij leven niet in deze oude schepping, wij worden ook van God uit niet geacht te behoren tot deze oude schepping, ook al leven wij er nog in naar het vlees, wat betreft het aardse huis, deze tabernakel enzovoorts, 2 Korinthe 5, zo. We leven nog in deze tegenwoordige eeuw, schrijft Paulus aan Titus, Maar dat geldt alleen voor ons lichaam, want wat onze positie betreft zijn we uit deze wereld getrokken en hebben we een positie gekregen aan de rechterhand Gods. En daarover staat in hetzelfde 2 Korinthe, in 2 Korinthe 5 staat, ja, dat wij, ja, hetzelfde 2 Korinthe 5 staat. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En dus kennen wij van nu aan niemand meer naar het vlees. Dat betekent dat we nieuwe schepselen geworden zijn in Christus. En daardoor ook afgezonderd worden van de wereld. En daarom vieren wij niet de Sabbat, maar daarom vieren wij de eerste dag der week. Eigenlijk de 8e dag. En u weet, dat is de dag na de Sabbat. Dat is daar voorbij. En ik zeg dan ook altijd maar, onze zondagsheiliging is feitelijk een soort prematuur. Het is een vooruitgrijpen op de nieuwe schepping. Maar we doen dat teruggrijpend op de dag van de opstanding van Christus. Waar hij zelf de eersteling werd van de nieuwe schepping. Het is een bijbelse, volkomen bijbelse gedachte. Men probeert het wel weg te redeneren. Maar het is ten onrechte, men begrijpt gewoon deze dingen niet. En daar zit het probleem. Als men niet begrijpt dat wij als gelovigen nu in deze bedeling eerstelingen geworden zijn van de nieuwe schepping, dan kun je natuurlijk ook niet begrijpen waarom wij de zondag heiligen. Als we dat tenminste al doen. Want er staat ook niet dat dat moet hoor. Nee, er staat alleen dat men het deed. Er staat niet dat het moet. Heb je weer zoiets? Of heb je dat nooit gelezen? In Romeinen 14? Ja. Nou goed, daar heb ik het misschien straks nog over. Help me herinneren. Voor het geval dat ik het vergeet. Want ik wil je eerst wat schriftplaatsen laten zien uit het Oude Testament waarover die Sabbat gesproken wordt. Dat zijn er heus niet zo bar veel. Dat is namelijk hier Genesis 2 vers 2. En daarna pas weer in Exodus 16... Exodus 16, eens even kijken, vanaf vers 22, waar het gaat om de, ja, om de, wel, neerslag van betekenis, denk ik altijd maar, hè. Om het manna wat uit de hemel nederdaalde, ja, het brood des levens heet het later, in Johannes 6, dus inderdaad neerslag van betekenis. En er staat in vers 22, en er geschiedde op de zesde dag, dat zij dubbel brood verzamelden, 2 gomers voor 1. En al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. Er was zoveel gevallen op die zesde dag. Hij dan zeide tot hem, dit is het dat de Heere gesproken heeft, morgen is de rust. Morgen is namelijk de heilige Sabbat des Heeren. Wat gij bakken zoudt, bakt dat, en ziet wat gij zieden zoudt, met DT, hè? En al wat overblijft, legt het op voor u in bewaring tot de morgen. De morgen van de volgende dag, en dat is dan dus de zevende dag. En ze legden het op tot de morgen, dat wil zeggen ze bewaren het tot de morgen. Gelijk als Mozes geboden had, en het stonk niet en er was geen worm in. En normaal zou dat wel zo zijn, want spul bleek slecht houdbaar, er zaten geen conserveermiddelen in. Kleurstoffen ook niet, denk ik. En dus na 1 dag was het al stinkende, stond er. Behalve als zaterdag was. Eigenaardig is dat, hè? Ja. Ik vraag me wel eens af wat voor wetenschappelijke verklaring ze daar nou voor hebben uitgevonden. U weet hoe ze dat met het manna doen. Ze hebben uitgevonden dat er een of andere struik daar in die buurt stond. Toen nog, die bestaat nou niet meer natuurlijk, zodat niemand het kan controleren. Maar die schijnt er dan toen gestaan te hebben en er vielen dan de besjes van af en zo. En daar hebben ze dan van gegeten en daar heeft Mozes dan zo'n mooi verhaal over bedacht. En dan zegt men, dus heeft de Bijbel nu toch gelijk. Zei Werner Keller was dat. Die man moet ik altijd om lachen als ik alleen zijn naam maar hoor, Werner Keller. De Bijbel heeft toch gelijk. Ja, de Bijbel wel, maar hij niet. Want het was natuurlijk, het is natuurlijk een dom verhaal om zoiets te vertellen. Want hoe weten die struiken nou dat het vrijdag of zaterdag is? Want vrijdag moesten dan 2 zoveel besjes afvallen. En dat niet alleen maar in de zomer of in het najaar of wanneer dan ook. Maar gewoon dag in dag uit 40 jaar lang. Dat kan je toch op die manier nooit verklaren. Zodat het inderdaad niet van zo'n struik afvalt en geen besjes zijn. Het is inderdaad gewoon het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dus de Bijbel heeft wel gelijk, maar Werner Keller niet. Enzovoorts, hè. Nou goed, er zijn nog een paar varianten van, daar moet ik altijd om lachen. Wat men uitgedacht heeft voor de uittocht uit Egypte. Heb je dat verhaal wel eens gehoord? was die Schelfzee, het staat maar heel laag water, want er groeit ook riet, daarom heet het zo Schelfzee. He, dus dat betekent dat de riet in groei stond, maar heel laag water. Maar bij die gelegenheid, de uitocht uit Egypte, toen waaide het zo hard dat het water allemaal naar één kant wegwoei, zodat Israël erdoor kon. Dat denk ik altijd wat vreemd, dat riet, dat die wind dan niet tegenhoudt. Dat denk ik dan eerst altijd. Hè. En in de tweede plaats denk ik dan altijd, dat is een kunst voor de Heer, om daarna dan toch in dat kleine laagje water, zo'n laagje water, om al die Egyptenaren erin te verdrinken. Hè? Dat is toch een mooi verhaal natuurlijk. Dat is toch dwaas. Heb je het ene verklaard, dan zit je met een andere probleem. Maar dat denkt nooit iemand aan. Nou, en over de muren van Jericho maar te zwijgen, die vielen omdat men, had men een jazzorkest gehuurd, geloof ik, zoiets. Hè? Speelde veel te hard natuurlijk. En toen vielen de muren in. Die waren al op scherp gezet door de doortocht door de Jordaan. Want het was natuurlijk toen een aardbeving. Waardoor de wateren rechtop gingen staan, toen gingen ze door de Jordaan. En daar kreeg Jericho een klap van mee, dat toen ze bij Jericho kwamen, waren die geluidsgolven genoeg om Jericho ondersteboven te halen. Waarbij ik altijd schik heb, maar dat mag ik geloof ik niet hardop zeggen, want het leuke is natuurlijk dat van Jericho net dat ene bordeel bleef staan. Hè? Ja, dus dat was daar kennelijk ongevoelig voor. De speling van het lot, zullen we dan maar zeggen. Maar goed, dat zijn van die leuke dingen. Maar dus zo was het dus niet. Waar het om gaat is dat God gewoon zijn wetmatigheden heeft. En het zijn geen natuurwetmatigheden. Het zijn de wetmatigheden niet van de schepping, maar van de schepper zelf. En die zorgt ervoor dat het volk inderdaad op de zesde dag gewoon twee keer zoveel manna krijgt. En die zorgt er bovendien voor dat het voldoende houdbaar is tot de andere dag. Nou, dat is wat hier gebeurt. Met als gevolg dat men de andere dag niet het brood niet in het manna hoeft te verzamelen. En dat men het dus ook de andere dag dat brood niet hoeft te bakken. Men doet dat allemaal al op de vrijdag. Dat heet dan ook sindsdien ongeveer de dag der voorbereiding. Wij noemen het vrijdag. Dat is een beetje raar. Want die Israëlieten hadden natuurlijk op die zesde dag drukker dan ooit. Ze hadden geen vrij. Maar goed. Hè? Maar het was de dag der voorbereiding. Want op de zevende dag hadden ze wel te eten, maar het was al bereid. Op de zesde. Zes dagen zult gij het verzamelen, doch op de zevende dag is het Sabbat, op dezelfde zal het niet zijn. En het geschiedde aan de zevende dag, dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen, doch zij vonden niet. Toen zeide de Heer tot Mozes, hoe lang weigert gij die te houden, mijn geboden en mijn wetten? Ziet, omdat de Heer jullie de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de zesde dag voor twee dagen brood, en ieder blijft in zijn plaats. Dat niemand uit zijn plaats gaat op de zevende dag. Alzo rustte het volk op de zevende dag. Want zes dagen waren ze druk met het eten. En op de zevende dag oefende dat niet meer. Nou, de verdere typologische betekenis laat ik maar zitten. Het gaat erom dat we hier een uitgebreide beschrijving vinden van de situatie van de Sabbat. Die later bevestigd wordt in Exodus 20... Het leuke is dat in Exodus 20 vinden wij pas de instelling van de Sabbat. Exodus 20 vers 8. Terwijl in Exodus 16 het verschijnsel al genoemd wordt. Dan is het kennelijk bij Israël niet bekend. Zo onbekend was het dat men zelfs echt op de zevende dag nog naar buiten ging om alsnog de manna te verzamelen. En toen zei hij, nee, dat is niet de bedoeling, ik heb het toch gezegd. Maar de instelling zelf komt pas in hoofdstuk 20. Maar het leuke is dat dus dat voorafgegaan wordt door Exodus 16, waar dat in verband gebracht wordt, waar de Sabbat in verband gebracht wordt met de brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. En inderdaad, zes dagen lang zou men dat kunnen oplezen, op de zevende dag niet meer. Eenvoudig, omdat er dan al voldoende gekomen is. En zo is het door de bedelingen heen, zes dagen, zes bedelingen lang dus ook, wacht men op de komst van het brood des levens. In Israël doet men dat. Ja, ten onrechte, maar daar gaat het niet om, maar men doet het, men wacht daarop. En in de zesde zal hij dan ook inderdaad verschijnen. Je zou bijna zeggen dubbel, of beter ten tweede malen, want zo ligt het eigenlijk. En daarna begint de zevende bedeling. Het Messiaanse Rijk. Dus het wordt in verband gebracht met de Christus zelf. En het is ook interessant om te zien wat er dan over gezegd wordt over het brood des levens dat uit de hemel nederdaalt in Johannes 6 natuurlijk, hè. Waar de Heer zegt, ik ben dat brood des levens. Jullie wisten niet wat het manna was en daarom noemde je het man. Omdat je niet wist wat het was. Hij zegt, maar dat ben ik. Ik ben het brood des levens. En uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Zie. Maar hij zegt, maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt enzovoorts. Want dat is waarlijk leven. Dat is waarlijk spijs. Het echte brood uit de hemel. Wat dan ook in Bethlehem, het broodhuis, geboren werd. Maar goed, in Exodus 20 staat in vers 8. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, apart zet, of dat gij die niet verontreinigt, dat zou ik het ook lezen. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. En dat verwijst dus rechtstreeks terug naar Genesis 2, vers 2. En dit wordt geschreven door dezelfde Mozes, die ook genoemd wordt in verband met Genesis. En ik maak me dan ook sterk dat dezezelfde Mozes dat vers in Genesis 2, vers 2 geschreven heeft. Doet verder niks ter zake, het was de Heer die het schreef hoor, dat blijft gewoon zo, het is het woord van God. En hoe het verder kwam, dat doet er verder niks toe, het staat er toch niet bij. Maar het is een duidelijk verband tussen Genesis 2 vers 2 en deze uitspraak hier in Exodus 20. Later komen we in Exodus 31, waar de Sabbat weer genoemd wordt, vanaf vers 13. Waar staat, gij nu spreek tot de kinderen Israëls zeggende, gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen uw lieden bij uw geslachten. Let op, bij uw geslachten. Het veronderstelt toch dat het een instelling is aan Israël, maar niet aan de volkeren. En als het een instelling is die gegeven werd echt alleen aan Israël, dan betekent het inderdaad dat die instelling van de sabbat voorheen en voor de roeping van Israël dus niet bekend was. En dat lijkt mij het meest waarschijnlijke. Dat het dus een instelling is die Israël leerde bij de uittocht uit Egypte, maar met terugverwijzing naar Genesis 1. En waarom terug naar Genesis 1? Wel, omdat in Genesis 1 die 7e dag al een beeld is van de 7e bedeling, namelijk het koninkrijk van de Messias. Dit moet u even vasthouden. Ik zei dus dat de Sabbat een herinnering is aan de 7e dag uit Genesis, waar de Heer rustte van zijn werk, maar die dag waarop de Heer rustte van zijn werk is een beeld van het Messiaanse Rijk in de toekomst. Dat is de normale gedachte. En in ieder geval kan ik dat aantonen in verband met bijvoorbeeld het paaslam. Want de paaslam werd geslacht als herinnering, dat staat er uitdrukkelijk bij, als herinnering aan de uittocht uit Egypte. Maar bij de uittocht uit Egypte werd voor de eerste maal het paaslam geslacht. Maar van het paaslam staat in 1 Korinthe 5, ook ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Er staat bij wie dat is, dat paaslam, dat is Christus, staat erbij. Ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zodat het paaslam een type is van Christus. Wij zeggen dus, het paaslam is een voorafschaduwing van wat later komen zou, de Christus. Maar in de wet, in het Oude Testament staat, het paaslam is niet een voorafschaduwing van iets wat komen zou, maar is een herinnering aan iets wat geweest is. Wel, hoe zit het nu? Wel, heel eenvoudig. Elke keer als het weer Pasen was, was dat een herinnering aan het slachten van het eerste paaslam bij de uittocht uit Egypte. Maar het slachten van het paaslam bij de uittocht uit Egypte was een voorafschaduwing van de uiteindelijke verlossing die Israël zou ten deel vallen bij de komst van Christus zelf. En zo zit het in elkaar. En die tussenfase kun je daarna weglaten natuurlijk, als je het één keer weet, en zeggen dat het paaslam in het algemeen ziet op Christus. Want dat is natuurlijk zo. En zo is het met de Sabbat, het is een beeld van het koninkrijk van Christus. Maar meer nauwkeurig, het is een herinnering aan die eerste 7e dag... En die eerste 7e dag, dat is de voorafschaduwing van de 7e bedeling. Nou, dat geldt trouwens voor veel andere dingen ook hoor. Loofhuttenfeest bijvoorbeeld is een herinnering aan het Israël in de woestijn in tenten gewoond heeft. Staat er. Maar de hele rest van de Bijbel door blijkt dat het Loofhuttenfeest is een beeld van een volk wat uitgeleid is uit deze wereld. Wat de tegenwoordige eeuw, Egypte dus, verlaten heeft. En het wonen van Israël in de woestijn, in tenten en buiten Egypte, is een beeld van het verloste Israël wat leeft in het beloofde land straks in het koninkrijk. Want het Loofhuttenfeest is een beeld van het koninkrijk. Maar dan heb je het weer. Precies hetzelfde verhaal. Het is een herinnering aan het wonen in tent in de woestijn. Maar het wonen in tent in de woestijn is een voorafschaduwing van de verlossing van Israël in de toekomst. Nou, dat is eigenlijk met alle dingen zo. Maar goed, dat moet maar even genoeg zijn, want het heeft hier niet zoveel mee te maken. Ik lees het dus weer, vers 13 van Exodus 31. Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen jullie. Let op dat we tot nog toe steeds gelezen hebben, niet uw sabbatten, maar mijn sabbatten. Het zijn de sabbatten des Heren. Zijn dag. De Sabbat des Heren is ook gewoon de dag des Heren. Hè? En de term dag des Heren is dus in de eerste plaats van toepassing op het koninkrijk en in de tweede plaats op elke zevende dag. Nou, er staat erbij, opdat men weten dat ik de Heren ben die u heilige, onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij voor u heilig is. Wie hem ontheiligt zal zekerlijk gedood worden, want een ieder die op dezelfde werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. Soms denk ik, binnenkort is het zover dat we alleen nog maar werken. Speciaal op de Sabbat, want door de week doen we ook al niks. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar goed, wie werk doet, die ziel, die mens, gewoon, zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. 6 dagen zal men het werk doen, doch op de 7e dag is de Sabbat, namelijk de rust. Sabbat der rust, Sabbat namelijk de rust. En heiligheid des Heren, wie op de Sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de kinderen is als de Sabbat houden, de Sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een algemeen, vertaald met eeuwig, maar de betekenis van het woord is algemeen, onbegrensd, een algemeen universeel verbond. Hij zal tussen mij en tussen de kinderen Israëls een teken in het algemeen, in eeuwigheid, zijn. Terwijl de Heer in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft en op de 7e dag gerust en zich verkwikt heeft. Nou, eerst van die zware woorden. Vele malen herhaald, denk erom, die Sabbat. Dat er niet gewerkt wordt, want het gaat helemaal fout dan. En daarna vraag je af waarom. Nou, gewoon omdat de Heer ook de hemel en de aarde in 7 dagen gemaakt heeft. Of in 6 en in de 7e heeft hij zich verkwikt, heeft hij gerust. En dan voel je toch gewoon aan dat daar iets aan ontbreekt of niet. Dan voel je toch aan dat er iets is met die dag waarop de Heer gerust heeft. Die Sabbat is niet meer zo'n herinnering omdat toevallig ooit een keer de Heer toen klaar was met zijn werk. Wel nee, het is zo omdat die dag waarop de Heer zijn werk voltooid had een uitbeelding is van die dag in de toekomst waarin zijn werk voltooid zal worden. Of voltooid zal zijn, want zo zit het eigenlijk. En vandaar die strenge instelling van de Sabbat. Waaraan men zich eigenlijk nauwelijks houden kan. Want zo zit het dan toch. Hè? Maar een inzetting voor Israël. En wel speciaal onder de wet. Want ik ging even in op het woordje eeuwig. Want u zou dat kunnen afleiden dat dus die. Want dat doet men dan ook, sommigen doen dat. Die zeggen, kijk, dat is een instelling die voor altijd geldt. Want er staat, dat is voor eeuwig. En dus geldt het voor altijd. En dus moeten wij ook de Sabbat houden. En dat is weer een misverstand, want dat woord eeuwig betekent niet voor altijd. Dat kan het betekenen hoor, maar het hangt er vanaf waar het staat en wat er nog meer over gezegd wordt. Eeuwig betekent namelijk dat de omvang onbegrensd, of althans onbekend is, dat men de grens niet weet. En dat kan betekenen dat men niet weet hoe lang het duurt, maar het kan ook weten dat men niet weet tot hoe ver het strekt. Dat wil zeggen, het kan een tijdsbepaling zijn, maar je kan het ook als, laten we zeggen, als plaatsbepaling opvatten. En, die betekenis heeft het ook dikwijls. Want van de wet zelf, heel wat instellingen van de wet staat dat het een eeuwige inzetting is. Maar we weten dat het niet eeuwig is in de zin van tijd. Want alles wat behoort tot de wet zou voorbij gaan. Neem de concordantie, zoek het woord eeuwig maar op. En u zult allerlei dingen eeuwig genoemd vinden waarvan we heel goed weten dat het niet voor altijd was. Maar het wordt eeuwig genoemd omdat het op iedereen van toepassing zou zijn. Dat zou onbegrensd zijn, maar in de tijd zou het niet onbegrensd zijn. En als het eeuwig is in de tijd, dan blijkt dat wel uit eventuele toevoegingen. eeuwig en altoos bijvoorbeeld, dan betekent eeuwig natuurlijk altoos, altijd durend. Eeuwig namelijk als tijdsbepaling op te vatten, dat betekent het dan. Hè? En als er staat, de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig, dan betekent eeuwig natuurlijk altijd durend. Dan is het een tijdsbepaling. Maar als er staat van bijvoorbeeld het feest van ongezuurde brood, het is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten, dan staat erbij wat het onder het eeuwig verstaan dient te worden. Het betekent namelijk dat het onbeperkt op al uw geslachten van toepassing is. Maar hoe lang staat er niet bij? Wel hoe ver? Namelijk op al uw geslachten. Zie je, dus je moet daar mee oppassen. Niet dat het hier zozeer mee te maken heeft, maar het is nooit het weg om die dingen eens goed tot je door te laten dringen. Het is dus een eeuwig verbond, maar het wil niet zeggen altijd durend, het wil zeggen alomvattend. En dat voor zo lang als het duurt. En er zou een einde aan komen bij het aanbreken van het nieuwe verbond feitelijk. Nou goed, vanuit Exodus 31 komen wij dan terecht in Leviticus 23. Want Leviticus 23 is het schriftgedeelte waarin die hoogtijden des Heren besproken worden. Eigenlijk het meest uitgebreid vinden we dat in Leviticus 23. En voordat die feesten genoemd worden, wordt eerst genoemd in vers 3. Zes dagen zal men het werk doen, maar op de zevende dag is de Sabbat de rust en heilige samenroeping. Geen werk zult gij doen, het is des Heren Sabbat, dat hebben we tot nog toe steeds gezien, in al uw woningen. Weet u nog, daar straks lazen we, het is een eeuwige inzetting. Wat betekent dat? Nou, in al uw woningen betekent dat. Dat betekent dat het op iedereen van toepassing is. En bij een ander schriftgedeelte, dat was, meen ik, Exodus 20, hebben we gelezen ook wat het eeuwig betekent. Daar staat niet eeuwig, maar er stond voor u en uw huis en uw dienstmaagd en uw vreemdeling en uw vee en de universele instelling. Hoe je dat je kat moet leren dat hij op de zesde dag ook muizen moet verzamelen voor de Sabbat, dat weet ik dus niet. Maar het gaat er maar om dat er uitgelegd wordt dat het een inzetting is die voor het hele volk in zijn totaliteit geldt. En dat is dus de betekenis van het woord eeuwig. Blijkbaar ook. Nou, zes dagen zal men het werk doen, maar op de zevende dag is de Sabbat der rust, een heilige samenroeping. Geen werk zult ge doen, het is des Heren Sabbat, zoals we al wisten, en in al uw woningen. En meer wordt er hierover niet gezegd, zodat we dan terechtkomen in Deuteronomium 5. Waar staat in vers 12? Deuteronomium is immers, betekent immers de herhaling van de wet. Deuteronomos eigenlijk. De tweede wet, de herhaling van de wet. En we vinden dus hier inderdaad de instelling van de Sabbat herhaald in vers 12. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren. Hij blijft nog steeds van de Heer. De Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poort is. Kortom, het is een eeuwige inzetting. Dat ziet u maar weer. Opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Alsjeblieft. En daarstraks lazen we steeds, het was een herinnering aan dat God opgehouden had te werken, en nu staat er dat het een herinnering is en dat Israël had opgehouden het slavenwerk te doen in Egypte. Zodat je maar ziet dat de instelling van de Sabbat inderdaad een instelling is aan het volk, en die gegeven wordt aan het volk, wat zojuist uit Egypte is uitgeleid. Eerst vinden we de Heer die ophoudt van zijn dienstwerk in de zes dagen van Genesis 1, en dan is het zevende dag. En dan wordt van die rust van de Heer doorverwezen naar de instelling van de Sabbat aan Israël, waarin Israël het dienstwerk erop heeft zitten en dus uitgeleid wordt uit Egypte en dan de rust ingaat. Bij wijze van spreken de rust ingaat. Want, maar dat staat in Hebreeën 3 erbij. Bij wijze van spreken, want het was de rust niet, maar het moest er toen voor doorgaan. Daar gaat het, meer zeg ik er nou nog niet over. Maar het is dus duidelijk hoe het zit. de Sabbat werd ingesteld aan een Israël wat verlost werd uit Egypte. Het beeld is dus dat van het bevrijd worden van de slavernij. Nou, dan gaan we weer verder. Want de uittocht uit Egypte is een beeld van de verlossing uit het dienst, uit de slavernij van de wet. De slavernij in Egypte is een beeld van de slavernij onder de wet. En de verlossing uit Egypte is een beeld dus van het aanbreken van het nieuwe verbond, de genade dus, in plaats van het oude verbond, de wet waaruit men verlost werd. Hebt u dat? Dus werd Israël uitgeleid uit het diensthuis door de dood en opstanding van Christus. En dat zou meteen moeten betekenen dan het einde van het verhaal. Men is de rust ingegaan enzovoorts. Het nieuwe verbond. En daar ziet die zevende dag op, want het zal blijken dat Israël als volk inderdaad de rust ingaat wanneer het de zevende dag wordt, wanneer het de Sabbat wordt. Maar daarover hebben wij het niet meer voor de koffie in geval. Nu na Deuteronomium 5 gaan we even naar Nehemia. Nehemia 9. Dat is bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En dat is dus wel een paar jaar later. Eeuwen later zelfs. Nummer 9 vers 14. Waar staat: en gij hebt uw heilige Sabbat bekendgemaakt. Wanneer? Nou, daar staat in het voorgaande vers. Er staat: gij zijt nedergedaald op de berg Sinaï en hebt met hen gesproken uit de hemel. En gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. En gij hebt uw heilige Sabbat bekendgemaakt. Zodat je ziet dat hier gezegd wordt dat de Sabbat een instelling is vanaf de Sinaï en niet daarvoor. Gij hebt hem bekendgemaakt. En gij hebt hun geboden en inzettingen en wet bevolen door de hand van uw knecht Mozes. En gij hebt hun brood uit de hemel gegeven voor hun honger. Zodat ook hier deze dingen in samenhang verteld worden met het manna wat uit de hemel is nedergedaald. Dus inderdaad, een onderdeel van de wet is deze Sabbat. Nou, daarna ga ik meteen maar even door naar het Nieuwe Testament. Waar we in elk geval de Sabbat vermeld vinden in Hebreeën 3 en 4 eigenlijk. Ja, Sabbat wordt natuurlijk vele malen genoemd in de evangeliën. Eenvoudig omdat de Heer nogal wat wonderen en tekenen deed op de Sabbat. Maar dat deed hij uiteraard op die dag omdat de Sabbat een beeld was van het Koninkrijk der Hemelen, het Messiaanse Rijk, wat immers nabijgekomen was. En als tekenen daarvan deed hij inderdaad deze tekenen op de Sabbat. Zo hoort het ook, want de Sabbat is een beeld van het Koninkrijk. Nou, maar wat lezen we nou in Hebreeën 3? Daar lezen we dat ooit gezegd was dat het volk Israël gebracht zou worden in de rust. En die rust die genoemd wordt, wordt vergeleken met de Sabbat, want de Sabbat is de rust. Nou, dat wordt heel uitgebreid gedaan. In Hebreeën 3, vers 1 tot en met 6, wordt gesproken over Mozes, die een type is van Christus. En dus wordt er gesproken over de wet en de functie van Mozes in verband met het oude verbond. En het wordt gedaan omdat het vergeleken wordt met de functie van Christus in verband met het nieuwe verbond. Nou, en dan staat er in vers 7, daarom gelijk de Heilige Geest zegt, want er staat in Psalm 95 vers 7, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, dat is vandaag, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk geschiedt is in de verbittering ter dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar uw vaders mij verzocht hebben, proefd hebben, hebben mijn werken gezien, 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. En dat slaat terug op vers 7, waar stond, heden indien gij zijn stem hoort. En toen de stem des Heren klonk, toen hebben ze niet gehoord. En ze hebben gedwaald met het hart, ongeloof dus. Ze hebben gedwaald met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Eenvoudig, omdat ze niet hebben willen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer. En dan vers 11, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, dubbele punt, indien zij in mijn rust zullen ingaan. De nieuwe vertaling, die begreep het ook niet. Net zo min als die van de Statenvertaling trouwens. En die hebben toen maar er iets van gemaakt wat ze wel begrijpen. En hebben toen vertaald met: nooit zullen zij in mijn rust ingaan. En dat staat er dus niet. Het is ook niet waar, maar dat geloven die lui wel van die nieuwe vertaling. Die geloven dat Israël nooit de rust zal ingaan. En daarom hebben ze dat ook neergezet. Maar het staat niet nooit, er staat indien. Dat is perfect. De Statenvertalers hebben het dus wel letterlijk vertaald, maar de zinsbouw is zodanig dat eruit volgt dat ze het niet begrepen hebben. Want de zaak is gewoon dat het woordje indien, wat er inderdaad staat, dat betekent dat ergens een voorwaarde aan verbonden is. He? Indien is een voorwaardelijke bepaling of zoiets. Hoe vind je dat? Een voorwaardelijk voegwoord of zo. Ik bedenk maar wat. Het klinkt interessant, nietwaar? Ja? Ja, ik wil ook wel eens een keer promoveren. Nou goed. Indien betekent dat er een voorwaarde aan verbonden is. En dus staat er slechts onder een bepaalde voorwaarde. Slechts voorwaardelijk zullen zij in mijn rust ingaan. Het is heel tragisch dat men dat niet begrepen heeft, want daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Die handelt namelijk over wat die voorwaarde dan wel is. Terwijl als je vertaalt met nooit, dan is er dus geen voorwaarde. Maar de strekking van de Hebreeënbrief is juist dat men slechts ingaat in de rust, want die term wordt gebruikt. Men gaat slechts in de rust door geloof. Als men niet meer dwaalt met het hart, maar heden wel naar zijn stem hoort. Uit vers 7. Heden, indien gij zijn stem hoort. Nou, wat is dan de voorwaarde om in de rust in te gaan? Het horen naar die stem. Ja, niet met de oortjes of zoiets, maar met het hart, hè? Want er stond altijd: dwalen zij met het hart, in vers 10. En het hart is de zetel van het geloof. En als men dwaalt met het hart, dan heeft men dus een ongelovig hart. Of is men traag van hart om te geloven. Nou, dus vers 11. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, slechts onder een voorwaarde, slechts als aan mijn voorwaarde voldoen, zullen zij mijn rust ingaan. Waarbij gezegd wordt dat deze rust dus gewoon de aanduiding is van het beloofde land waar ze in zouden gaan. Dat was de rust. Dat is de gedachte hier. En Israël ging inderdaad die rust, het beloofde land, Kanaan, niet binnen, op grond van ongeloof, want zij zeiden: dat land dat kunnen wij nooit, dat kan de Heer ons niet geven, het is veel te moeilijk, al die reuzen daar in het land, en wij als klein volkje uit de woestijn, wij zijn er niet tegen opgewassen, de Heer zal het ons niet kunnen geven. En dus gaf de Heer het ook niet. Want de voorwaarde was de voorwaarde van geloven, zij geloofden niet. Dus zo was het met de 12 spionnen, u kent ze wel, hè? 001, 002. Nou goed, maar er waren er twee van. Hun nummers ben ik vergeten. Maar het kon best eens 007 geweest zijn natuurlijk. Maar nee, was het niet. Mist dus. Maar er waren er twee van die wel geloofden. En zij gingen ook inderdaad het beloofde land binnen. Zij het dan pas 38 jaar later. Namelijk Jozua en Caleb. Ja, één Israëliet en één heiden van geboorte. Leuk is dat, hè? Maar goed, daar moeten we het nou niet over hebben, want het wordt veel te ingewikkeld anders. Hè? Het gaat erom dat de gelovigen ingingen en door ongeloof gaat men niet binnen. De voorwaarde voor het ingaan in de rust is geloof. Waarom staat er niet gewoon Kanaan? Wel, omdat het hier niet alleen maar om Kanaan gaat, maar nog een heleboel andere dingen meer die God beloofd heeft. En het heet in het algemeen de rust. En men gaat die rust in door geloof. En dus staat er, vers 12, zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart. Nou, er staat toch wat de voorwaarde dan is. Een gelovig hart, uiteraard. Dat niet in iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God, maar vermaand elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt. Want er was immers gezegd: heden, indien gij zijn stem hoort, in Psalm 95, vers 7. Zo verhardt uw hart niet. En dus staat er: vermaand elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt. Want wanneer is het heden? Heden. Inderdaad, ja, nu dus, altijd dus, hè. Nu, vandaag. Morgen niet, hè. Morgen is niet heden. Heden is hier en nu, dus ja, inderdaad, ja. Zolang als het heden genaamd wordt, want het wordt lang heden genaamd. Opdat niet iemand uit u verhard wordt door de verleiding der zonde. Verleiding van ongeloof is dat gewoon hoor. Want dan vers 15. Terwijl er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet. Dus vers 7 wordt in vers 15 herhaald. En dan staat er, want sommigen, als zij die stem gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Dat wil zeggen, een deel wat verlost werd uit Egypte kwam tot ongeloof en ging het land niet binnen. En een ander deel, dat kwam niet tot ongeloof maar geloofde. Het waren maar twee man van de meer dan 600.000 hoor. Maar het waren maar twee man. Die bleken gelovigen te zijn en zij gingen ook daadwerkelijk het beloofde land binnen. En daarom zei ik met opzet er straks even, één Israëliet van geboorte, namelijk Jozua, en één heiden van geboorte, Caleb, want die was een heiden van geboorte. Nou, dan staat er, over welke is hij vertoond geweest 40 jaar, was het niet over degene die gezondigd hadden? Of in vers 18, in welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Of nog een keer, vers 19, wij zien dan dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En in vers 17 heet het zonde, in vers 18 heet het ongehoorzaamheid en in vers 19 heet het ongeloof, maar het is drie keer hetzelfde natuurlijk. Ongeloof, de zonde van ongehoorzaamheid, van het niet willen luisteren naar het woord van God, namelijk ongeloof. En de voorwaarde om in te gaan is die van geloof. Ingaan waarin? In de rust. Want zo heette het hier, hè? De rust. Is dat wat rust belooft? Nou, en nou lezen we verder in hoofdstuk 4. Laat ons dan vrezen dat niet iemand, want ik sla een stukje over midden in het vers, dat zet ik tussen haakjes. Laat ons dan vrezen dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn, zodat diegene die achterblijft niet die rust ingaat, want dat staat tussen haakjes. Te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Want wie die belofte van in de rust in te gaan nalaat, die blijft dus achter. Diens lichaam valt in de woestijn, zal ik maar zeggen. Die gaat niet mee, die komt onderweg om. Maar dat zou niet moeten, men moet geloven. Want wij, of degene aan wie de Hebreeënbrief maar geschreven wordt, hè, ook wij zijn onderweg naar die rust. En men gaat erin door geloof. Vandaar dat we opgewekt worden om te geloven. En dan staat er, want ook aan ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Dat wil zeggen, het woord werd gepredikt. Toen het heden was en ook nu het heden is. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was. Ze geloofden er niet in. En dan vers 3, want wij die geloofd hebben, of tot geloof gekomen zijn, want dat betekent het natuurlijk, wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Zoals hij gezegd heeft, dubbele punt, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Voorwaardelijk zullen ze ingaan in mijn rust. Nou, wat is dan de voorwaarde om in te gaan? Dat staat hier, hetzelfde vers. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. De nieuwe vertalers trekken zich er niks van aan en vertalen dus weer met nooit zullen ze ingaan. Wat natuurlijk helemaal niet kan, want er staat in één hetzelfde vers dat wij ingaan in de rust, terwijl God gezegd heeft dat ze nooit zouden ingaan in de rust. Bestaat natuurlijk helemaal niet. Maar het vers is duidelijk, het spreekt dus over rust waar wij ingaan. Wel, dat slaat niet op het ingaan in Kanaan, maar het slaat wel op het beërven van de beloften die God gedaan heeft. En dan staat er achter, vers 3, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. En nou komt hij. Want hier staat dat wij zouden ingaan in de rust, nu, als wij geloven, heden. Terwijl er meteen bij staat over die rust, dat zijn werken, de werken gods, van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. En er staat erbij wat bedoeld wordt. Er staat namelijk, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En dat betekent dat de klemtoon ligt op het woord zevende. God heeft ergens van de zevende al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Hoe kan het dan zo zijn dat er staat heden indien gij zijn stem hoort? Want het is toch niet de zevende dag? Nou, misschien is het toevallig zaterdag. Ja, het is het nou niet. Maar dat zou kunnen. Maar het gaat erom dat ook in die zevende dag van Genesis 2 vers 2, want daarheen wordt natuurlijk verwezen en daar komen wij nu zojuist vandaan. Die zevende dag van Genesis 2 is een beeld van de zevende bedeling, die van het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Hoe kan het dan dat wij de rust zouden ingaan, terwijl het in de schrift toch duidelijk gezegd wordt dat men pas in de zevende dag de rust ingaat? Want daar gaat het nou om. Eerst dan zal de rust ingaan, maar dat is pas bij de komst van de Messias, beter bij de wederkomst van de Messias, wanneer zij hem zullen aanroepen in geloof en waardoor zij door hem geleid worden, zelfs letterlijk naar Kanaan, want dat gaat allemaal gebeuren in de toekomst. Hoe kan dan datzelfde verhaal op ons van toepassing gebracht worden, want het is nog geen zevende dag. Strikt genomen is het inmiddels de vijfde, want daar gaat de Hebreeënbrief dus ook over. Nou, en dat is nou juist het aardige, dat die zevende dag niet alleen een dag is die men telt, zo van het is nu niet de zevende, stelt niet, maar het is zo dat de zevende dag een beeld is van het koninkrijk waar iedereen ingaat zodra hij tot geloof komt. Dan heet zo'n dag gewoon de zevende dag. Want daar gaat het maar om. Het gaat niet om de juiste telling in de eerste plaats, het gaat om de betekenis ervan. En want, nou even kort en krachtig, hoe laat begint de dag?
12 uur.
Ja, bij ons. Ja, daar hebben we het niet over. In de Bijbel, hoe laat begint de dag? De dag, als het licht wordt. Dat is goed, want de dag staat gelijk met licht. De dag zal het verklaren. De dag zal licht, of aan het licht, brengen. Dat hebben we in Genesis 1 ook gezien. Het was avond geweest. Het was daarna de morgen geweest. Dat wil zeggen, heb ik uitgelegd, dat is de nanacht. Het donkerste deel van de nacht voor zonsopgang en dan is de dag om. En op de morgen vroeg bij zonsopgang begint inderdaad een nieuwe dag. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Dat is normaal. En dat zou voor alle dagen gelden. Maar wanneer begint de Sabbat? Een hele andere tijd, hele andere tijd. Wanneer begint de Sabbat? Wel, ik heb u geleerd, de Sabbat begint op vrijdagavond bij zonsondergang. Dat is toeval. Want wanneer begint de Sabbat? Als men tot geloof komt en als men, kortom, als men ophoudt met werken en gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt. Want wie niet werkt, maar gelooft in degene die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Romeinen 4 vers, weet ik zo gauw niet meer. Hè? Ik moet zeggen waar het stond. Romeinen 4 vers 5. Had ik moeten kunnen onthouden. Vers 5. He? Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Wel, degene die niet werkt, voor hem is het Sabbat. Kan niet schelen welke dag het is. Want het ging niet om de juiste datum. Het ging om heden indien gij zijn stemmen hoort. En als het heden is en we komen tot geloof, breekt de Sabbat aan. Dat is de algemene gedachte. Al moet ik er meteen bij zeggen, dat wat onze situatie als eerstelingen onder het nieuwe verbond betreft, wordt het iets verschoven en wordt gezegd, wij zijn al een nieuwe schepping in Christus en dan zijn we de Sabbat al gepasseerd feitelijk. We worden daar bovenuit getrokken. Eerste van een totaal andere orde. Maar goed, dat even terzijde. Maar het gaat om een principe, dat het nieuwe verbond is dat verbond wat niet gebaseerd is op werken, want dat was het oude verbond, maar het is gebaseerd op genade en dus op niet werken. Maar als men niet werkt, is men dus de rust ingegaan en daar is de Sabbat de uitbeelding van. En dus, hoewel in Genesis 1 staat dat de zevende dag de dag de rust is, is het toch zo dat het op elke dag van toepassing kan zijn, namelijk zodra men tot geloof komt. Let wel, niet zodra men ophoudt met werken, want dat is niet de hoofdgedachte. De hoofdgedachte is als men tot geloof komt. Want dat was hier de voorwaarde. Een heel simpele zaak. Dus, er staat dus hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Die term zelf hebben we al eens een keer besproken, dus dat hoef ik nou niet te doen. Maar het gaat erom dat hij ergens van de zevende dag heeft gesproken. En gezegd dat de zevende dag heeft hij van zijn werken gerust, enzovoorts. Maar Het gaat niet om die dag, het gaat om het heden indien gij zijn stemmen hoort. Heden als je gelooft, betekent dat gewoon. Want zijn stem horen wil zeggen geloven. Heden indien gij zijn stem hoort. Kan niet schelen welke dag. En dus, vers 5 van Hebreeën 4. En in deze plaats wederom. Dat betekent, nu zegt Paulus, want ik neem aan dat Paulus deze brief geschreven heeft. Nu zegt hij het weer. Het is al een paar keer geweest dat er gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort. Met name in Psalm 95 werd het gezegd. Maar nu wordt het weer gezegd, indien zij in mijn rust zullen ingaan, want ook nu is er nog steeds maar die ene voorwaarde om de rust binnen te gaan. En dan staat in vers 6, terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde ingaan, in de rust dus, en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, maar uiteraard vanwege hun ongeloof, dat is hetzelfde. Zo was het in het verleden ook altijd. Een deel ging in en een deel niet. En de gedachte is dat ook nu een deel is ingegaan en een deel niet. De gelovigen zijn de rust ingegaan, de ongelovigen niet. Daar komt nog wat anders bij. Er wordt hier gesproken over de rust en dat blijkt tot toepassing gebracht te worden op de uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan. Maar vers 7 zegt, zo bepaalt hij, God of de Heilige Geest, wederom een zekere dag, een heden dus, door David, zeggende zo lange tijd daarna, dubbele punt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Dat is Psalm 95, waar David dat zei. En we hebben dat nou een paar keer gelezen hier in Hebreeën. Het werd aangehaald op Psalm 95, waar David het zei. Maar het wordt in verband gebracht met de dagen van de verbittering in de woestijn. Zodat het toen gezegd werd, heden indien gij zijn stem hoort, enzovoorts. Dat was in de dagen van Jozua. Maar in de dagen van David wordt het herhaald, zo lange tijd daarna, zegt Hebreeën 4 vers 7. Want in de dagen van Jozua was het heden. Toen wel, nou niet meer, maar toen was het heden. In de dagen van David was er ook een heden, dan gold precies dezelfde voorwaarden. En in onze dagen, dat is nog steeds, nu is het heden en het is nu nog steeds dezelfde voorwaarden. Dus dan vinden we datzelfde principe, alle drie verschillende tijden van toepassing gebracht, waarmee dus gezegd wordt dat het helemaal niet van tijd afhankelijk is. Heden indien gij zijn stem hoort, nou hoor je hem of niet? Dat wil zeggen, komt dat evangelie nou tot je of niet? Dan moet je niet zeggen, ik hoor het wel, maar het is de juiste dag niet. Dat heeft er niks mee te maken. Wat voor dag het ook is, al is het bij wijze van spreken ook maandagmorgen. Wat een heel vervelend tijdstip is natuurlijk. Maar goed, nee? Maar al is het ook maandagmorgen, dat maakt helemaal niks uit. Hè? Heden, als je dus een stem hoort, dan zou je hart niet moeten verharden en dus tot geloof komen. Het woord geloven. En dus de rust ingebracht worden. En dan staat er achteraan, want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij, de geest, daarna niet gesproken van weer een andere dag. Want mag dan zo zijn dat Kanaan stond voor de rust waarheen men onderweg was, maar in wezen is het zo dat de rust niet daar in Kanaan was, maar de rust is de rust van de zevende dag, het Messiaanse Rijk. Maar ieder die voordat het zover is tot geloof komt, gaat dat koninkrijk al binnen. En in elk geval, wel, u hebt het allemaal hier al lang geleerd, wij zijn namelijk door geloof het verborgen koninkrijk binnengegaan. Dat is dan de vijfde dag, maar het maakt niks uit, maar het is het koninkrijk, maar nog verborgen. Maar ik moet u zeggen, dat in voorgaande bedelingen, als men tot geloof kwam, dan stelde men zich net zo goed onder de heerschappij of gewoon de leiding van Christus. Aan wie men het koningschap toeschreef, aan wie men toeschreef alle macht in hemel en op aarde, vooruitgrijpend op wat later gebeuren zou. Want zo ligt dat gewoon. Ook in de oud-testamentische dagen keek men vooruit naar de komst van de Messias en men gaf zich aan hem over. En ging dus de rust in. Op voorhand. Zie? Dus er was altijd zo'n heden waarin men tot geloof zou komen. Maar de rust zelf wordt in wezen bewaard voor de zevende dag. Maar niettemin, in al die tijd, kon men tot geloof komen en zich onderwerpen aan deze beloofde koning, de Zoon des Mens. En dus, vers 9, Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Is er nog steeds. Ook vandaag. Jozua bracht er niet in de rust. Ook in David, onder David zijn ze niet de rust ingegaan. Wel waren we gelovigen. Maar de uiteindelijke rust is de rust van het nieuwe verbond. En van het koninkrijk van Christus enzovoorts. En die is er nog steeds. Is nog steeds weggelegd. Want die komt pas uiteindelijk met de zevende dag. Daarin vindt het zijn hoogtepunt en vervulling. Maar niettemin kunnen wij nu al uit die rust leven. Dat staat hier ook in vers 10. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. De rust betekent immers dat men ophoudt met werken. Wel, als wij geloven dat wij de rust zijn ingegaan, dan houden we dus ook op met werken. Want dat is het. Hier staat uitdrukkelijk bij wat het is. Hè? Het is ophouden met proberen zelf wat tot stand te brengen of zelf wat aan zaligheid te verdienen. Dat is de gedachte. Je mag rustig werken voor je dagelijks brood. Het heeft hier helemaal niks mee te maken. Maar het heeft wel te maken met werken die een mens zou doen om zich zaligheid te verwerven op een of andere wijze. Dat moet je helemaal niet doen. Want wat ervoor gedaan moest worden, is gedaan door God zelf. En die is ermee opgehouden. En als, want die is ermee klaar. En als wij tot hem gaan, dan zijn wij in ieder geval ook klaar. We dienen dus aan God dat voorbeeld te nemen. En dat is wat hier over de Sabbat geleerd wordt. Het zal duidelijk zijn dat wij dan die rust zijn ingegaan. En verder is het niet moeilijk te begrijpen dat die rust van de zevende dag automatisch doorloopt naar de nieuwe schepping van de achtste dag. En daar zijn wij inmiddels al aangekomen. Dat is de gedachte. We zijn de rust nog steeds natuurlijk, want de cyclus begint echt niet overnieuw hoor. We zijn de rust ingegaan en daar gebleven en zo nieuwe schepselen geworden in Christus. Dat is wat straks met de hele schepping gebeurt. Maar ons onderhouden of heiligen van de eerste dag der week eventueel is een vooruitgrijpen op die nieuwe schepping die aan ons zal geopenbaard worden. En als ik het niet vergeet, zal ik volgende keer dan toch nog Romeinen 14 even aanhalen om u te laten zien dat het heilige van de zondag toch echt niet verplicht is. Dus help me herinneren. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we in deze vrijheid geplaatst zijn. De vrijheid en deze rust die u in vooruitzicht hebt gesteld van allen die in geloof naar uw woord zouden horen. En we danken u dat wij ook zo'n heden kennen. En dat heden in deze wel aangename tijd ook dat woord van u, deze woorden des levens, dat brood uit de hemel tot ons gekomen is. En we danken u dat we tot aanvaarding van uw woord mochten komen. Dat we zo zonder meer uw woord mochten aannemen, ook als leidraad in ons leven en als voedsel voor ons hart. En we danken u, Vader, dat u ons inderdaad daardoor het eeuwig leven gegeven hebt. We danken u ook dat we mogen vooruitzien naar de openbaring van dat koninkrijk van uw geliefde Zoon, ook in de toekomst in deze wereld. Wanneer de nu nog verborgen Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Wanneer hem die wij niet gezien hebben, maar die we nochtans lief hebben, ook zal verschijnen ten andere malen. Wij danken u, Vader, voor deze rijkdom van uw woord. Dat we mogen leren dat er een rust is voor het volk van God. Van ieder die zich plaatst onder uw leiding, onder uw woord en daarmee ook onder uw heerschappij. Maar we danken u ook dat diezelfde heerschappij gestalte zal krijgen en geopenbaard zal worden in de toekomst ook nog over deze oude aarde. We danken u dat we vanavond bij elkaar mochten zijn en dat woord ook mochten openen. Het onderwijs van uw woord tot ons mochten nemen en daardoor ook gebouwd mogen worden. Wilt u ons bewaren ook in de komende tijd en boven alles wilt u ons oog op u richten en uw naam in ons verheerlijken om Christus wil. Amen.